Dag beste luisteraars en welkom bij de vierde aflevering van de Historia-podcast. Mijn naam is Antje en ik had een interview met Elwin Hofman over een geschiedkundig debat dat een maand geleden het Vlaamse geschiedenislandschap beheerste. Beste professor Hofman, welkom bij de Historia-podcast. De studenten zijn al vast begonnen aan hun tweede semester in dit coronajaar. Hoe ziet uw semester er momenteel uit? Wat staat er zoal op de planning?
Ja, het semester bestaat vooral uit thuiszitten achter mijn bureau, helaas nog altijd. Maar wel vooral onderzoek doen, of toch het beetje dat kan. Want mijn onderzoek gaat momenteel vooral over Duitsland en Frankrijk. Maar als je niet naar Duitsland en Frankrijk mag gaan, is het moeilijk om archiefonderzoek te gaan doen. Maar gelukkig zijn er toch wel wat gedigitaliseerde bronnen. En dus ik lees momenteel vooral Duitse strafrechtelijke traktaten. En dat klinkt heel vreselijk en het is ook heel vreselijk. Maar daar zitten wel heel interessante zaken in. Ik ben vooral op zoek naar de rol van emoties en psychologie in die strafrechtelijke traktaten en hoe ondervragingstechnieken ontwikkeld worden in de 18e en vroege 19e eeuw. En daar hou ik mij dus tegenwoordig vooral mee bezig.
Klinkt zeker interessant, maar wij hebben u natuurlijk uitgenodigd om een beetje meer uitleg te komen geven bij een geschiedkundig debat dat een paar weken geleden de Vlaamse geschiedenisscène toch lichtjes deed daveren. De aanleiding voor dat debat was een opiniestuk van Bart van Loo, auteur van het populaire boek De Bourgondiërs, dat hij schreef als antwoord op kritiek dat onze Leuvense professor Jelle Hamers en historica Lisa de Metz, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, formuleerde op zijn boek. Kort gezegd stelde zij eigenlijk dat Van Loo vooral een geschiedenis, vooral dan in zijn counterfactual history, van grote mannen schreef, waarin hij voorbijgaat aan de rol van onderdanen in het verleden en het belang van handelingen van gewone individuen, tussen haakjes. Daaraan voorbijgaat een inzicht dat breed herkend is onder historici, maar waar Van Loo volgens hen minder aandacht aan schenkt. Enkele dagen later verweerde Van Loo zich dan in een opiniestuk dat luidde wat als historici leesbare boeken konden schrijven. En op Van Loo gaan we zo dadelijk nog terugkomen. Maar laten we misschien eerst eens kijken naar de scheidingslijn, als ik het zo mag noemen, die zich hier aftekent. Als docent van het vak publieksgeschiedenis weet u maar al te goed hoe academische geschiedschrijving en populaire geschiedschrijving kunnen botsen. Dus om eens bij het begin te beginnen, wat kunnen we nu juist verstaan onder het begrip publieksgeschiedenis?
Ja, ik denk inderdaad dat het een interessante kwestie meteen die je aanhaalt, is die, ja, die scheidingslijn tussen dat populaire en dat academische en ook wel de vaagheid die daar soms bij optreedt, want soms lijkt het heel duidelijk, maar vaak is het helemaal niet duidelijk. Maar dus om heel algemeen publieksgeschiedenis, het vak dat ik ook de afgelopen 2 jaar gedoseerd heb, vind ik dat is eigenlijk ook een beetje vage termen. We zouden kunnen zeggen dat er minstens een dubbele betekenis is. Enerzijds gaat publieksgeschiedenis, het vak, de discipline, om academische historici die de brede historische cultuur bestuderen. Die dus kijken, ja, hoe wordt er in de samenleving gekeken naar het verleden? Bijvoorbeeld in historische films of in documentaires of in musea, hoe wordt het verleden gepresenteerd? Hoe maken politici gebruik van het verleden? Hoe wordt er in heemkundige kringen naar de lokale geschiedenis? Hoe doen gewone mensen onderzoek naar hun stambomen en hoe denken ze daarbij over het verleden? Dat is 1 betekenis van publieksgeschiedenis. Een soort kritische reflectie door academici op wat er gebeurt met het verleden. Hoe mensen omgaan met het verleden in brede zin. Een tweede betekenis is eigenlijk de publiekshistorische praktijk. Mensen die zelf geschiedenis gaan communiceren naar een, of voor niet-wetenschappers, voor niet-historici, die bijvoorbeeld bestsellers gaan schrijven, zoals Bart van Loo, toch ambiëren om bestsellers te schrijven, of die een documentaire maken of een tentoonstelling opzetten, met het doel daarmee een breed publiek aan te trekken. Dat zijn de publiekshistorici in de praktijk. En dat kunnen zowel academici zijn, er zijn academici die het kader van wetenschapscommunicatie of public engagement, zoals dat tegenwoordig graag genoemd wordt, gaan communiceren of gaan proberen om een ruimer publiek te bereiken. Maar dat kunnen ook vaak mensen zijn die helemaal niets met de academische wereld te maken hebben, die soms ook geen geschiedenis gestudeerd hebben, maar die daar wel over schrijven of over een film maken of iets dergelijks doen. Dus dat is een heel breed veld eigenlijk, waar heel wat gevarieerde praktijken ondervallen, maar die als gemeenschappelijke deler hebben dat het gaat om geschiedenis voor niet-historici.
Mm-hmm. En hoe moeten we de rol van academische geschiedschrijving dan precies plaatsen binnen dat brede domein?
Ja, ik denk dat dat dus inderdaad is waar je dat verschil kan zien. Enerzijds, wat de academische historici doen, is kritisch daarop reflecteren. En dat is denk ik heel belangrijk. Dus als ze daar een beetje afstand van nemen en nadenken van, kijk, is dat nu zinvol dat we dat op die manier doen? Wat zijn de problemen of mogelijke problemen? Wat zijn de spanningen die bij de omgang met het verleden in de brede samenleving spelen? Anderzijds spelen zij ook een rol in het proberen van hun eigen onderzoek, dat vaak vernieuwend is, dat een nieuwe kijk geeft op bepaalde kwesties, om die nieuwe visie ook te verspreiden. Want dat is vaak een probleem, iets waar academici vaak over klagen, dat de geschiedenis die naar het brede publiek gecommuniceerd wordt, was de geschiedenis die hip was 50 jaar geleden, of die in academische kringen hip was 50 jaar geleden. En dus moeten zij zelf, of doen zij vaak zelf ook een poging om ook recentere inzichten te vertalen naar een breder publiek.
U hebt het dus over die verschillende kanten, of ja, die populaire geschiedschrijving meer en die academische, die beide een poging ondernemen om geschiedenis op bij het brede publiek te brengen. Vindt u dat er bepaalde voorwaarden misschien tussen haakjes zijn voor wat goede publieksgeschiedenis zou kunnen zijn?
Ja, dat is heel moeilijk. En er zijn bepaalde voorwaarden. Ja, fijn, er zijn een aantal basisvoorwaarden die je kunt zeggen. Je moet proberen om niet de mensen op te lichten. En dat mag niet de ambitie zijn. En sommige mensen hebben wel die ambitie en willen het verleden, vooral bepaalde politieke kringen, willen het verleden recupereren voor hun eigen doeleinden. Dat zien we hier bijvoorbeeld met de 1302-industrie en de Vlaamse kanon. Is het idee daarvan dat we het verleden voor een stuk willen recupereren om die Vlaamse identiteit te versterken. En sommige mensen geloven daar ongetwijfeld oprecht in, anderen zien dat heel erg instrumenteel, denk ik, als iets waarvoor je het verleden kan gebruiken. Ik denk dat we daarvoor zeker moeten oppassen. Anderzijds is het heel moeilijk om harde voorwaarden op te leggen aan publieksgeschiedenis. Een deel van de kracht zit er immers in dat het een ruim publiek weet te bereiken van mensen die anders misschien niet in geschiedenis geïnteresseerd zijn. En ja, dat doen ze soms door de kantjes ervan af te rijden of door het niet al te nauw te nemen met historisch detail. En ja, er zijn heel veel spanningsvelden die zich daardoor rond die publieksgeschiedenis aftekenen, rond politiek, zoals ik al een voorbeeld gaf, maar ook tussen ja, entertainment, als we het over historische tv-series hebben, bijvoorbeeld de Bridgerton-reeks die heel populair is op Netflix, speelt heel erg, toont duidelijk een verleden dat verkeerd is. Mensen zitten daar een liedje van Billie Eilish te spelen in een strijkorkestje in de vroege 19e eeuw. Dat is uiteraard helemaal fout, maar men weet er wel een heel groot publiek mee te bereiken. En daar zit denk ik weer die spanning tussen, ja, wil je dat grote publiek bereiken, maar je wil ook iets, ja, vertellen over het verleden. En ik denk dat ja, het belangrijkste dat ik eigenlijk zou willen aangeven, of wat er altijd moet zijn om publieksgeschiedenis succesvol te laten zijn, is dat, denk ik, dat er ruimte is voor kritiek. Dat er ruimte is om aanvulling te geven, zeker bij producten die heel populair worden. En daarom vind ik het in zekere zin jammer dat Bart van Loo de kritiek op zijn werk eigenlijk gepareerd heeft door over iets anders te beginnen. Te zeggen van jammer, jammer, historici moeten het zelf maar doen. Eigenlijk denk ik dat die kritiek inherent is en heel belangrijk is als je een boek schrijft dat zo populair wordt als De Bourgondiërs, een fantastische bestseller, dan ja, is het cruciaal dat we daarbij ruimte voorzien om daar ook wat kritiek op te geven, om nuances te geven. Moest een ander boek zo succesvol worden, dan zou daar ook kritiek op worden. Of zou daar ook kritiek op kunnen worden gegeven? Ik denk dat dat heel belangrijk is als er een tv-serie is, dat historici de ruimte krijgen om duiding te geven over wat klopt er aan die tv-serie of wat niet. Dat historici een platform krijgen om opinies te schrijven enzovoort. Zodanig dat er altijd bij die populaire geschiedenis toch een zekere nuance kan worden gegeven.
Ja, in zijn opiniestuk haalt Bart van Loo, deelde eigenlijk een steek uit naar die academische geschiedschrijving. Volgens hem is er sprake van een soort systeemfout die professionele historici, zoals u zelf bijvoorbeeld, ervan zou weerhouden om aantrekkelijk te schrijven. Ook in zijn optreden in de afspraak gaf Van Loo dan aan dat er een soort jaloezie zou bestaan onder historici, omdat ze zogezegd niet kunnen of niet de tijd hebben of niet betaald worden voor wat hij doet. Vindt u als historicus dat deze kritiek ergens terecht is of is er meer nuance nodig?
er is sowieso altijd meer nuance nodig. Maar enfin, ik denk dat er zit iets in dat niet onwaar is. Hè? We worden als historici aangesteld aan een universiteit gestimuleerd om te publiceren in vaktijdschriften, peer-reviewde tijdschriften, vaak ook bij voorkeur internationale tijdschriften die dan het meeste prestige hebben. En die is er, die publicatiedruk, zoals die genoemd wordt, en ook die stimulans om vooral in dat soort tijdschriften, dat vaak heel dure abonnementen hebben, en die ja, niet zo toegankelijk zijn, die ook niet geschreven worden, die worden geschreven, die artikels, vanuit het idee dat mensen die ze lezen de basis kennen, en dat we nu alleen moeten toevoegen wat er eigenlijk nieuw is, aan wat ons onderzoek toevoegt. Die focus is er, de financieringsinstrumenten die bestaan in de academische wereld zijn daar een beetje op gericht. Als je wel geld krijgt voor een nieuw project of voor een nieuwe aanstelling enzovoort, dan moet je kunnen tonen dat je dat doet. Anderzijds is die vaak ook niet zo expliciet. Er wordt ons niet gezegd, je mag niet toegankelijk schrijven. Er wordt ook niet gezegd, je mag geen leesbare boeken schrijven. En ik denk dat veel mensen ook ruimte maken om wel zulke initiatieven te ondernemen. Om wel naast het publiceren in vaktijdschriften ook ja, boeken te schrijven voor een breder publiek of andere zaken te ondernemen om een breder publiek te bereiken. Dat hoeven niet noodzakelijk boeken te zijn. Dat kan ook met lezingen, opiniestukken enzovoort. En ik denk dat daar, dat daar het gebrek aan nuance eigenlijk zit. De ruimte is er wel. Hè. Als je wil een boek schrijven, niemand gaat je tegenhouden. En vaak krijg je ook zeker van collega's daar lof voor. En er zijn ook manieren om daar enige krediet voor te krijgen. Het wordt niet heel veel gestimuleerd vanuit de financiers zoals het FWO, vanuit de universiteiten. Maar het wordt zeker ook niet ontmoedigd. En ik denk dat het zou mooi zijn als er nog wat meer ruimte zou kunnen zijn. Maar ik denk ook zeker niet. Ik denk dat daar het probleem zit. Het werd een beetje afgeschilderd alsof er nu niets gebeurde. En iedereen alleen maar zat zijn moeilijke artikels te schrijven. En daar zit het probleem, want er gebeurt wel veel. En er mag zeker ook nog meer ruimte zijn. Maar we moeten zeker ook die initiatieven die bestaan en die Bart van Loo niet leek te kennen of even onder de mat schoof, daar erkenning voor geven. En het zou misschien ook mooi zijn dat iemand met de mediaprofiel als Bart van Loo het podium dat hij heeft zou gebruiken om die initiatieven in de kijker te zetten in plaats van alleen maar kritiek te geven op het feit dat er te weinig gebeurt.
Ja, dat sluit denk ik een beetje aan bij het feit dat historici en andere academici bij uitbreiding vaak verweten wordt dat ze in een soort ivoren toren zitten en hun resultaten dan niet, of als ze het dan wel doen, onbegrijpelijk communiceren naar het brede publiek. Is dat verwijt er eigenlijk altijd al geweest?
Het is altijd, het is natuurlijk lang historisch gezien, ja. Maar het is zeker geen nieuw verwijt, nee. En zeker, het is ook een beetje een toneelstukje dat om de zoveel jaar opnieuw wordt opgevoerd. En het begint eigenlijk een beetje in de late 19e eeuw met de professionalisering van de geschiedwetenschap. Tot dan eigenlijk, en ook nog een groot stuk van de 20e eeuw, is er niet echt een onderscheid tussen schrijven voor vakgenoten en schrijven voor een breed publiek. Als historici schreven, dan schreven ze voor een elite van opgeleide mensen, een beperkte elite, maar dat was de mensen die moesten bereikt worden. Dat kwam verder ook niet, dat werd niet als een probleem gezien. Er was af en toe wel een initiatief om ook de gewone mensen een beetje geschiedenis mee te geven. Maar er was zeker, de kritiek van die ivoren toren was niet zo heel sterk. Nu, naarmate die professionalisering van de geschiedwetenschap toenam, en dus vaktijdschriften opkwamen, en in de loop van de 20e eeuw die internationalisering steeds belangrijker werd, kwam ook die kritiek er meer. En vooral vanaf de jaren 60 eigenlijk, niet toevallig de jaren 60, samen met allerlei democratiseringsbewegingen, klinkt die kritiek op de Ivoren Toren steeds luider. Klinkt de kritiek dat historici moeten stoppen met alleen maar onder elkaar te schrijven, en dat ze moeten meer voor het brede publiek gaan schrijven, steeds luider. Tegelijk komt daar reactie op en beginnen historici dat ook te doen en gaan ze meer differentiëren tussen schrijven voor vakgenoten in gespecialiseerde tijdschriften en boeken schrijven voor een breed publiek of andere tentoonstellingen maken voor een breed publiek. Dat komt dan ook op. En vooral vanaf de jaren 80 zie je wel in de VS dan ontstaat dat veld van de publieksgeschiedenis, de public history, als een initiatief dat er echt komt. En dan zien we eigenlijk een soort van opsplitsing tussen de academische geschiedschrijving en meer de publieksgerichte geschiedschrijving en andere historische praktijken. Wat we denk ik een beetje zien in de loop van de 20e eeuw is dat ja, die vage grens tussen populaire en academische geschiedschrijving, dat er een poging gedaan wordt om die grens wat scherper te maken. En dat dus die spel tussen kritiek geven op Ivoren Toren en investeren of moeite doen om aan publieksgeschiedenis te doen, dat die ook in een soort van wisselwerking staan en elkaar steeds versterken. Ik denk dat de kritiek van Van Loo in zekere zin een uitloper is van die debatten die zeker de laatste 40, 50 jaar heel sterk al leven en geregeld opnieuw terugkomen.
Mm-hmm. Ja, u zei daar juist al dat u het een beetje jammer vindt, als ik het zo mag formuleren, dat Van Loo daar niet zo goed mee om kan met die kritiek of die niet echt tot zich neemt, maar dan op een soort van vreemde manier probeert te weerleggen. Zijn er nog dingen aan dat debat dat u ja, ook mee heeft gevolgd, die u misschien wel betreurde?
Ja, fijn. Een ander element dat ik wat jammer vond, is dat er heel sterk de focus werd gelegd op boeken en op het schrijven van een bestseller. Dat was dan eigenlijk wat we allemaal zouden moeten gaan doen. Maar zoals meneer Van Loo zelf ook weet, schrijf je geen bestseller, schrijf een boek. Hij heeft er ook 7 of 8 geschreven, denk ik. En De Bourgondiërs steekt er met kop bovenuit. Maar de boeken ervoor waren ongetwijfeld ook goede boeken. Ik heb er sommige van gelezen. Maar die zijn nooit uitgeroeid tot dat soort bestsellers. En er was ook geen podcast bij enzovoort. Ik denk dat er maar eens om de zoveel tijd voorkomt dat je een boek hebt dat zo'n succes wordt. En in dat opzicht vind ik het jammer dat die focus alleen op boeken wordt gelegd en op dat soort bestsellers dan nog in het bijzonder. Want er bestaat natuurlijk heel veel initiatieven tot publieksgeschiedenis, tot het communiceren van inzichten door historici, academisch historici, naar de buitenwereld. Die niet het schrijven van een boek, of die wel het schrijven van een boek zijn, dat dan geen absolute bestseller wordt, maar toch ook een beperkter publiek buiten de academische wereld kan bereiken. En ja, ik denk dat dat iets is dat een beetje ontbrak. Vooral omdat er ook heel veel historici zijn die daar initiatieven in nemen, die lezingen gaan geven, opiniestukken schrijven, optreden in, weet ik veel, de slimste mens ter wereld, desnoods, en daar het goede woord van de geschiedenis gaan verspreiden.
Zelf heeft u recent wel een publieksgericht boek uitgegeven. De eeuw van Jan de Lichte, misdaad, verraad en revolutie in de 18e eeuw. Hoe bent u als professionele historicus te werk gegaan om die academische geschiedenis voor een groter publiek te schrijven?
Ja, de aanleiding was eigenlijk een beetje ook publieksgeschiedenis, namelijk de tv-serie De Bende van Jan de Lichte, die dit jaar hier op streams gekomen is, vorig jaar intussen, in september op streams gekomen en op Netflix in het buitenland. En mijn idee kwam er een beetje door die nood die ik vind dat er is aan kritiek of aan het contextualiseren van wat er gebeurt aan publieksgeschiedenis. Dus de tv-serie De Bende van Jan de Lichte, een verfilming, vrije verfilming van een boek van Louis Paul Bon, een historische roman die zich afspeelt in de streek rond Aalst in de 18e eeuw. En die tv-serie toont dus de 18e eeuw in 10 afleveringen heel veel diverse facetten. En daar zitten heel veel mooie dingen in. Uiteraard zitten er ook heel veel fouten in. De makers waren geen historici, hebben ook weinig beroep gedaan op historici om de tv-serie goed te onderbouwen. Maar heel veel mensen komen zo wel in contact met die 18e eeuw. En daarom leek het mij zo nodig of zo nuttig om van die gelegenheid gebruik te maken om nu eens wel als historici ook te zeggen aan de hand van die tv-serie hoe zat het nu eigenlijk in de 18e eeuw en vooral dan de aspecten die in die tv-serie aan bod kwamen. Zo kwam het idee om dat boek te maken. Ik heb het niet alleen gemaakt. Ik heb een heel bataljon aan historici gevonden van zowat alle Vlaamse universiteiten. En dat toont meteen ook waarom de kritiek van Bart van Loo een beetje onterecht is. Iedereen die ik heb aangeschreven met de vraag willen jullie aan zo'n publieksboek meewerken, heeft gezegd ja, heel graag, fijn initiatief. Dus er was heel veel enthousiasme om dat boek te maken. En het feit dat we met zo heel veel verschillende mensen hebben kunnen samenwerken, heeft het ook mogelijk gemaakt om een heel divers beeld. Want in zo'n tv-serie zie je natuurlijk van alles. Je ziet de rol van de vrouw, je ziet het strafrecht. Je hoort ook dat de mensen spreken over gelukkig zijn. Het gaat over de aanleg van steenwegen, het gaat over de Oostenrijkse successieoorlog. Allemaal heel divers. we hebben heel diverse specialisten daarover in Vlaanderen en die hebben willen meewerken aan dit boek. En dus krijgen we een heel breed palet eigenlijk aan ja, actuele, up-to-date, heet van de naald historische kennis die we hebben kunnen inzetten om ja, bij die tv-serie context te geven en iets te vertellen over ja, wat de geschiedenis van de 18e eeuw in de zuidelijke Nederlanden nu eigenlijk is. En ik vond het was ook een heel leuk project. Het is ook sowieso heel leuk om te proberen heel veel detailkennis die je hebt samen te brengen in ja, een aantal korte hoofdstukken. En dat op ook een vlotte manier proberen te doen. En dus daar hebben we ook heel veel aandacht aan besteed aan ja, vermijden van vaktermen, vermijden ervan uit te gaan dat mensen alles al weten, maar ze tegelijk ook niet als oerdom bestempelen. Zorgen dat het vlot genoeg vooruit gaat. Niet alleen maar ja, kritiek geven op de tv-serie, zo gezegd, maar ook zelf een verhaal willen vertellen over die 18e eeuw. En ik denk dat dat, enfin, ik ben er zelf heel tevreden over hoe dat gelukt is. En ik denk dat dat ook wel een aantrekkelijke manier is voor veel mensen om ja, wat meer bij te leren over de 18e eeuwse geschiedenis.
Vond u dat een uitdaging tijdens het schrijven om te schrijven met een breder publiek voor ogen?
Ik denk dat dat iets is, ja, en je moet het steeds ook in je achterhoofd houden van ja, wat is het publiek waarvoor ik aan het schrijven ben, waar mag ik vanuit gaan dat ze dat weten, waar mag ik vanuit gaan dat ze dat nog niet weten. Dat is een beetje wat je moet zoeken. En dus het is vooral een andere manier van erover denken, denk ik, dan een academisch artikel schrijven.
Mm-hmm. Vindt u voor de rest dat er al voldoende publieksgerichte initiatieven uit academische hoek bestaan, of denkt u dat er wel nog een soort van inhaalmanoeuvre mag gebeuren?
Er bestaat al heel wat. Ik denk dat is ook belangrijk. Ik ken eigenlijk geen één academisch historicus die niet iets doet van publiekswerking. Dat neemt heel diverse vormen aan. Hè. Dat is niet altijd een boek. Sommige mensen schrijven een opiniestuk. Sommige mensen maken een tentoonstelling. Sommige mensen geven advies aan een bedrijf dat een documentaire maakt of iets dergelijks. Dus neemt heel diverse vormen aan. Daar staan ze ook zelf niet altijd mee zo in de kijker. Maar ik denk wel dat er ontzettend veel gebeurt aan publieksgeschiedenis en dat dat ook belangrijk is dat we dat blijven herkennen. Kan er meer? Ik denk dat er vooral ook vaak meer kan, is... Enfin, we zijn niet altijd heel goed in onze media-aanwezigheid, omdat we daar ook minder mee bezig zijn. Het boek schrijven, dat vinden we op zich nog wel leuk, of de tentoonstelling maken. Overal gaan optreden en onszelf verkopen. Je hebt er ook een zeker ego voor nodig om dat met veel aplomb te kunnen gaan doen. Dat is een investering die niet iedereen wil maken. En ik denk dat dat iets is waar we zouden kunnen proberen om daar nog wat meer ondersteuning bij te krijgen als academisch historici. Of ja, dat sommige mensen zich daar nog wat meer op kunnen toeleggen. Op ja, hoe kunnen we aandacht krijgen, meer aandacht krijgen voor al die mooie projecten die bestaan. Maar enfin, er zijn heel wat mooie projecten. Het boek Wijvenwereld van Jelle Hamers en Andrea Bardin en Chanel Lameur is al genoemd. Ik denk ook het project over toegepaste geschiedenis van Bram de Ridder en Violet Soen. Dat gaat over ja, hoe kunnen we aan de hand van geschiedenis oplossingen geven voor hedendaagse problemen. De tv-media-optredens van professor Magali Rodriguez-Garcia en professor Lien Verpoest zijn denk ik ook heel duidelijk ja, aanwezigheid in vorm van publieksgeschiedenis. En dan, ja, er is van alles, iedereen, ik heb vorige week een lezing gegeven voor het Davidsfonds in Zottegem. Er is een collega die vaak lezing heeft voor de Vrouwenbond. Op de Nacht van de Geschiedenis wordt er opgetreden. Een collega in Antwerpen heeft een prachtige tentoonstelling gemaakt over de geschiedenis van het hart. En de boeken, hè, ja. Idis Baltgoderis met zijn geschiedenis van Congo in het Vragen. Of in Antwerpen Herman van Goedem, rector van de universiteit, met zijn 1942, het jaar van de stilte. Er gebeurt ontzettend veel aan publiekshistorische initiatieven. Ik heb nu nog maar het topje van de ijsberg aangeraakt. En dus ik denk dat historici zeker moeten verder gestimuleerd worden om daaraan te doen. En ik denk dat Bart van Loo ons daar zeker heeft toe aangezet. Alleen al omdat we een beetje geïrriteerd waren, dat we ervan beschuldigd waren dat niet te doen. Maar er gebeurt denk ik ontzettend veel en ook met heel veel enthousiasme.
Mm-hmm. Hoe ziet u publieksgeschiedenis, of misschien is een betere vraag, hoe zou u publieksgeschiedenis in de toekomst zelf nog willen zien groeien? Ik denk dan misschien meer aan een nog iets nauwere samenwerking tussen populaire geschiedschrijvers en bijvoorbeeld academische historici. Of als we dan denken aan andere media zoals films of videogames. Heeft u daar een bepaalde visie over?
Ja, Ja, ik denk publieksgezien is een heel breed veld. Dat is al gezegd en heel divers en dus er zijn heel veel verschillende aspecten. Maar als we het dus inderdaad bijvoorbeeld hebben over historische films, tv-series, videogames, denk ik dat er zeker ruimte is voor nog meer samenwerking. En vooral dus als we bijvoorbeeld over tv-series hebben. Het voorbeeld van Jan de Lichte ken ik heel goed, uiteraard. En daar vind ik een beetje jammer dat er geen historici geconsulteerd zijn eigenlijk bij het schrijven van het scenario. De mensen die dat geschreven hebben ook zelf geen historische achtergrond. Die hebben wat op Wikipedia opgezocht nu en dan. Maar daar is het zo wat bij gebleven. En dat is denk ik jammer. En daar is wel ruimte voor verbetering. Omdat we dat wel zien dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, bij de BBC-reeksen, de BBC die toch op het kostuumdrama zo nog wat de grote makers zijn. Die doen dat wel. Die hebben eigenlijk altijd een historicus, of niet altijd, maar toch vaak een historicus of historica, die ja, advies komt geven, die het scenario naleest en die daar wat ideeën geeft over wat klopt er niet, wat wel. En ik denk dat het belangrijk is, vaak zijn scenaristen daar een beetje bang van, omdat die gaan zeggen, ja, mocht dat niet doen. Ik denk dat we die samenwerking ook wat kunnen verbeteren, in die zin dat we als historici ook niet moeten gaan zeggen, we gaan het een keer verbeteren. We gaan een keer zeggen hoe dat je scenario moet schrijven. We moeten ook erkennen dat wij geen scenario-schrijvers zijn, dat wij, ja, er is een andere manier van denken. Een goede film maak je niet door alleen alle historische fouten eruit te halen. Maar het zorgt er wel voor dat de scenaristen keuzes kunnen maken in plaats van fouten. Nu zitten er in de bende van Jan de Lichte bijvoorbeeld een aantal historische blunders die, ja, nergens voor nodig zijn, die niets bijdragen aan het plot. En die perfect vermeden hadden kunnen worden als daar historisch advies was bijgegeven. En daarvoor denk ik dat dat heel nuttig is, voor die dingen eruit te halen. En dan kunnen scenaristen nog beslissen van nee, we gaan het toch doen zoals het niet was, omdat dat leuk is. We gaan toch een orkestje Billie Eilish laten spelen. Of de mensen leren pakjes laten aandoen, omdat we dat mooier vinden dan de kledij die echt gedragen werd. Maar dan is dat een keuze dat je maakt en geen fout meer. En ik denk dat dat wel iets is waar we in de toekomst ook in Vlaanderen, als er ooit nog weer eens een historische serie wordt geproduceerd of een historische film, dat we dat ook zouden kunnen proberen na te streven.
Oké, misschien om te eindigen dan. U mag afsluiten met een kleine promopraatje over uw boek, als u dat nog wil. Maar als er één goede reden is om allemaal nu naar de boekhandel te lopen om uw boek te gaan halen, waarom zou dat dan zijn? Waarom moeten wij dat boek lezen?
Nu, ik denk dat de meeste luisteraars natuurlijk historici of historici in spe zijn. En want ik denk, voor hen is het absoluut belangrijk om die 18e eeuw, die voor de zuidelijke Nederland vaak vrij onbekend is, zelfs bij mensen die geschiedenisopleiding vormen, hoeveel leer je over de 18e eeuw, Maria Theresia, dat is het. Ik denk dat daarvoor een hele interessante kijk heeft, vooral ook omdat die onderbuik van de 18e eeuw, het leven van mensen als Jan de Lichte, van uitschot, dieven en dat soort meer, dat staat daarin centraal. Die gewone mensen die je bij Bart van Loo helemaal niet ontmoet, die staan in de eeuw van Jan de Lichte wel centraal. En ik denk dat dat iets heel leuks is om over te lezen. De heel gevarieerde, rijke wereld van de gewone mensen, van de criminelen, van de mensen die in armoede leefden enzovoort. Dat je daar een bredere blik op krijgt in op een vlot geschreven manier. Geen voetnoten, wel leessuggesties voor wie er toch nog iets dieper op wil ingaan. Met af en toe wat humor ook hier en daar. En dus dat kan ik zeker alleen maar aanraden om dat even. Het is ook een dun boekje, dus op een weekend heb je het uitgelezen. Dus, en dat alles voor slechts €20. Ik zou zeggen, naar de boekhandel nu meteen.
Oké, ik denk dat dat heel duidelijk is. Heel erg bedankt voor uw medewerking.
Heel graag gedaan.
Dit was de vierde aflevering van de Historia podcast. Bedankt voor het luisteren. Volg Historia op al haar kanalen om op de hoogte te blijven van aanstaande afleveringen of andere activiteiten. Tot de volgende keer.